Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 16. En we zingen de versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En ook vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, versen 3 en 6.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring 7, te beginnen bij vers 9. Dat is Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. En dit gedeelte vormt ook weer de tekst voor de prediking. En daar lezen wij het woord van God. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Doen wij belijdenis van ons geloof, gemeente. En daarna zingen wij Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Nadat we eens belijdenis van het geloof gedaan hebben, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heerlijke en eeuwige majesteit, drie-enige God, u zij al de eer, de dankzegging, de lof, de aanbidding, de sterkte en de macht. Wie is aan u gelijk, Heere? U bent bezig, ook vandaag, toe te brengen tot dat ontelbare groot getal. U bent ook vandaag aan het werk door heel deze wereld heen om zondaren te bekeren. En daar danken wij u voor. En wij loven uw grote naam dat u zelf, Heere Jezus, een kerk vergadert. En wat de vorst der duisternis ook wil beramen en wat voor list hij ook gebruikt en wat voor dwaalleer hij ook propageert. En laat propageren op aarde. En hoe er ook tegen uw woord wordt ingegaan. En hoe het ook mag zijn dat de vijanden van uw kerk vervolgen. Allen die u bepaald hebt, die in die scharen zullen staan, zullen er komen. Er zal uiteindelijk niet één ontbreken, want uw plannen falen nooit. Uw raad zal bestaan, want u bent gezeten op uw troon en u bent aan het werk om zondaren over te zetten en te brengen in het hemelse Jeruzalem. En daarom aanbidden wij uw grote naam. En danken wij, Heere, voor uw werk. En nu is het zo dat het u behaagt veel van uw werk op de achtergrond te laten plaatsvinden. Want zo werkt u, o Heilige Geest, in het verborgen, in de stilte, op de achtergrond. Want u vestigt nooit de aandacht op uzelf. Maar, o dierbare Heilige Geest, u wijst op Christus. En u brengt de bruid tot de bruidegom. En de vriend van de bruidegom verblijdt zich. En zo bent u aan het werk, o dierbare Heilige Geest. Daar willen wij u voor danken. En wij vragen u of u door wilt gaan met de raad van God de Vader te volvoeren. En dat u, o Heere Jezus Christus, uzelf een volk zult vergaderen. Uit alle landen en talen en volken. En Heere, dank u dat u trekt en niemand houdt het tegen. Geen vijand, geen duivel, geen verleider. Uw werk gaat door. Heere, daarom zullen straks al diegenen in die grote ontelbare scharen u de eer, de lof en de dankzegging brengen. En zo leven wij, Heere, in die verwachting dat uw koninkrijk komt. Dat deze wereld waar zoveel haat en leugen heerst, waar zoveel is wat tegen uw woord ingaat, waar het kwade goed genoemd wordt en het goede kwaad. In deze wereld waar spanningen alleen maar toenemen. Op het politieke terrein, tussen de volkeren, in de kerken, in volksvertegenwoordigingen, in gezinnen, in huwelijken. De spanning lijkt maar toe te nemen. Alles lijkt in onrust en onzekerheid. Maar Heere, uw werk gaat door. O, wat een troost is dat. En wat is het toch heerlijk, als wij door genade gewikkeld mogen zijn in dat bundeltje der levenden. Dat wij verbonden mogen zijn aan de Heere Jezus Christus. Dan zult u doorgaan met uw werk, ook in ons leven. En zo bidden wij u, Heere, voor uw volk en kinderen. En wij bidden u ook voor hen in ons midden. Wilt u hen versterken, te midden van de strijd. Laten ze niet verslappen. en laten ze geen schade aandoen aan hun ziel, doordat ze zouden verslappen, doordat ze de zonde zouden toelaten en dat ze door slagen en door allerlei kastijdingen nog bewaard moeten blijven bij uw woord. Maar laat het mogen zijn, Heere, dat uw kinderen verder geleid mogen worden op die weg van zelfverloochening, op die weg van het zien van de liefde die er ligt in Christus. En dat ze u kennen en al meer leren kennen. Dat ze het eigendom van Christus zijn. Laat dat wonder steeds meer voor hen leven. Heere, wilt u zo werken onder uw volk en kinderen. Ook in ons midden. Maar u kent hen, Heere, die nog voor eigen rekening leven. Die u niet kennen. Uw liefde doorgloeit niet hun harten. Ze zijn een vreemdeling voor u. Ze leven nog in allerlei wereldgelijkvormigheid. Of ze leven in allerlei wettigheid, wetticisme. En dat ze een kerkelijke stijl op nahouden. Maar dat ze hun hart arglistig dicht houden voor u. Heere, wilt u dan ontdekken? En wilt u die masker afrukken? En wilt u laten zien wie ze werkelijk zijn? Dat ze zo niet voor u kunnen bestaan. Dat ze een levende borg en zaligmaker nodig hebben voor hun ziel. Heere, wilt u hen dat laten zien? Opdat ze behouden mogen worden. Opdat er bekeringen mogen plaatsvinden in ons midden. En er zijn er ook, Heere, die worstelen met deze zaken. Of ze tot uw kinderen behoren, dat durven ze niet te zeggen. Maar bij de wereld willen ze helemaal niet horen. En ze zien zoveel tekort. Tekort aan ontdekking. Tekort aan geloofsbeleving. Tekort aan liefde. En ze zien dat de wereld hen zomaar in beslag kan nemen. Geen slechte dingen, geen zondige dingen. Maar dat de aandacht toch afgeleid wordt van u. En dat leidt tot allerlei moeite en tot strijd en tot vertwijfeling. Heere, wilt u overkomen met uw Heilige Geest. En met uw woord in hun harten werken. En verbind hen aan u. O, wil ons zo als gemeente zegenen en verblijden met uw aanwezigheid. Heere, wij bidden u voor het werk van de Bijbelvertaling. Als wij daarvoor mogen collecteren in onze tweede collecte voor de Wycliffe Bijbelvertalers, wilt u dat werk zegenen? En wilt u geven, Heer, dat overal volkeren die nog verstoken zijn van uw woord, het mogen ontvangen? En dat ook in die landen waar uw woord nog niet bekend was, dat het daar wel bekend zal worden en dat het tot opwekkingen en uitstortingen van uw geest zal leiden. Heere, zegen al die vertalers die op eenzame posten zijn, vaak in moeilijke omstandigheden, gedenk hen. Zegen ook die landen waar vervolgingen zijn, waar eigenlijk ze uw woord niet mogen hebben. Wilt u hen toch uw woord geven? En geven dat uw woord toch onstuitbaar voortgaat. Want u bent toch koning. Uw gebied. En het wordt terstond. Heere God, we bidden u ook voor het volk Israël. En we vragen uw ontferming over haar. Heere, wil hun ogen openen, dat zij de Messias zouden mogen zien. Wilt u tot bekering leiden? Wilt u onder de orthodoxe Joden werken? Waar de sterkste weerstanden zijn tegen Jezus van Nazareth. En laat ze daar hun knieën mogen buigen. Heere, wilt u zelf uw volk trekken, de bedekking op hun aangezicht wegnemen, dat zij op Christus mogen zien. Wil ook dat land en volk beschermen en bewaren, te midden van zoveel vijanden. En wilt u ook zonden die daar zijn in dat volksleven in Israël wegnemen. En geven dat er een volk mag zijn tot uw dienst en lof bereid. Heere, gedenk ons ook allen persoonlijk. Ook het werk dat gedaan mag worden vanuit onze gemeente voor de vluchtelingen. Ook komende week mag het weer gebeuren dat er weer een ochtend is. Heere, we bidden u of u daar ook aanwezig wil zijn. Met uw geest en woord, wanneer vrijdagochtend het mag plaatsvinden. Wilt u werken in die vluchtelingen, in die zij die aanwezig mogen zijn. En wilt u uw naam daar verheerlijken, dat uw woord ingang mag vinden. Heren, we bidden u nog voor Aline en Carlo, als zij deze week hopen te trouwen. Schenk hen uw zegen. Laat het een goede dag mogen zijn. Waarop uw naam geëerd wordt door heel de dag heen. En dat alles mag zijn tot uw lof. Leid hun leven, dat ze met u door het leven gaan. Gedenk, Heer, heel de gemeente. We denken aan weduwen, aan weduwnaren, die vaak het leven ook niet gemakkelijk vinden. Wilt u hen moed en kracht geven? We bidden u voor hen die er alleen voor staan. Sterk hen, Heere. Verblijd hen. Want met u kunnen ze het aan. Zonder u kan het niet. Toon hen uw liefelijk aangezicht. En wil in gunst en goedheid neerzien op onze kinderen. Ook op de scholen waar ze naartoe gaan. O zegen de scholen hier op ons dorp. En laat het christelijk getuigenis nog duidelijk mogen klinken. Op de Prins Maurits en ook op de andere scholen die hier uw naam belijden. Gedenk onze plaatselijke overheid, college van burgemeester en wethouders, ons landelijke regering, ons vorstenhuis. Heren, we leggen het alles voor u neer. Gedenk ons nu in deze dienst, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zullen wij dan zingen Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. 87, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, u hebt thuis vast wel een verrekijker. En jullie jongens en meisjes vinden het toch maar wat mooi om door zo'n verrekijker te kijken. Zaken die heel ver weg zijn, zie je opeens heel dichtbij. Dat is toch prachtig. Vanavond kijken wij ook door een verrekijker. En dan zien we het. Zien we heel dichtbij wat nu nog in de toekomst ligt. We weten niet hoe ver in de toekomst. Het kan zijn enkele jaren. Misschien 10 jaar, misschien 20, misschien verder, misschien eerder. Maar we kijken nu in de verte met een verrekijker. En dan zien we het volk van God van alle tijden en plaatsen vergaderd. We zien hier de uitkomst van de prediking van het evangelie. Want u weet, het lam is bezig die 7 zegels te openen. We zijn nog steeds bezig met het 6e zegel. Dat is het eindoordeel. En we hebben de goddelozen gezien vorige week. We hebben vanmorgen gezien de 144.000. En dat is nou hetzelfde als wat we vanavond ook weer zien. Dus geen verschil. Die 144.000, dat wordt hier weergegeven als een ontelbare menigte. Het is dezelfde populatie. Het gaat om de verloste kerk van de Here. Het wordt eigenlijk dubbel weergegeven. Waarom? Omdat wij zo vaak denken, het loopt allemaal mis. Het gaat helemaal mis met de kerk. Het gaat mis met Gods koninkrijk. En er zijn maar heel weinigen die de Here dienen. Maar hier gaat de Here het 1 keer zeggen. En dan nog 1 keer onder een ander beeld zeggen. Dat het niet misgaat. Hij zit op de troon. Zijn raad zal bestaan. En hier zien we het eindresultaat van de prediking van het evangelie. En na al de gevolgen die dat met zich meegebracht heeft onder de volken. We zien hier de uitkomst van het zaligmakend werk van Christus. En nu hebben wij vanmorgen het heilig avondmaal mogen vieren. En hier, in deze tekst, zien wij naar waar het op uit zal lopen met allen die in waarheid aan het avondmaal mochten deelnemen. We zien de uitkomst van hen die door een oprecht geloof verbonden zijn aan Christus. Ook al zijn ze misschien niet eens aan het avondmaal geweest, omdat ze dat niet durfden. En die nu met een ongemakkelijk gevoel in de kerk zit. Die eigenlijk een raadsel zijn voor zichzelf. En zich afvragen, hoe moet het toch verder? Maar ze kunnen niet zonder de Here. Ze buigen dagelijks hun knieën voor de levende God. Ze hebben Hem nodig. Daarom roepen ze Hem ook aan. En ze begeren het werk van Gods geest in hun hart. Ze durven van zichzelf niet te zeggen dat ze het oprecht zaligmakend geloof hebben. Maar allen die dat geloof hebben, hier zien we waar het op uitloopt. Het loopt uit op heerlijkheid. En zo zien we hier Gods kinderen van alle landen en talen en volken. Hier zien we al de verlosten van heel de mensheid samen voor God. Dit is een van de meest bemoedigende gedeelten van het woord van de Here. Om hierover na te denken. Er zullen staan mensen uit Malawi. Er zullen staan mensen uit Marokko. Mensen uit China, mensen uit Canada, mensen uit Roemenië, mensen uit Rusland. Ze zullen er zijn. En weet u, Er zal niet één ontbreken. Wat God bepaald heeft in de vrederaad van alle eeuwigheid. Al de gekenden des Heren die hij verkoren heeft. Van voor de grondlegging der wereld. Er zal niet één ontbreken. Ondanks al het vuur en al de vlammen en al de verbrandingen en alle doden en alle bloedvergieten en al het... Al de list en al het geweld en alles wat er gebeurd is. Gods kerk kan niet stuk. Het kan niet kapot gaan. Ook al stort alles hierin. Ook al stort alles in Nederland in elkaar. En ook al hebben wij straks geen kerk meer hierover. De Heere mogen dat verhoeden. Toch zal er niet één daar ontbreken. Want Gods raad zal bestaan. En zo is dit gedeelte zeer vertroostend. De kerk op aarde is heel klein. De Heer Jezus zegt dat ook. De Heer Jezus spreekt over de brede weg en een smalle pad. Spreekt over een brede poort en een nauwe poort. De Heer Jezus zegt het zelf, er zijn weinigen die daardoor naar binnen gaan. En dat is ook zo. Als u om u heen kijkt, Gods kinderen vormen een minderheid. Vaak een kleine minderheid. Ook in de 17e eeuw, wat wij noemen onze gouden eeuw toen, na de consolidatie, na de synode van Dordt, van het gereformeerd leven... waren al de gereformeerden in ons vaderland toch nog een minderheid in vergelijking met heel de bevolking. Maar hier zien we al die mensen die een minderheid vormen, die worden samengebracht in een ontelbare menigte. Het is zo heerlijk waar de prediking van Gods woord op uit zal lopen. En toch zullen al deze minderheden één ontelbare menigte vormen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zullen daar zijn. En als we nou die grote menigte in gedachten voor ons nemen, onvoorstelbare grote scharen. Denk niet dat de Heere Jezus zijn bloed maar voor weinig mensen gegeven heeft. De Heer Jezus heeft zijn bloed gestort voor een ontelbare menigte. Het zal nog een verrassing zijn op die dag, wanneer dat zal blijken. Als u die grote menigte ziet, dan kijkt u en dan ziet u Noach staan, die eens alleen stond. Hij was de laatste. Er was verder niemand. Helemaal alleen met zijn vrouw en kinderen. We zien daar ook Paulus staan, die zoveel geleden heeft. Die zo vaak gestenigd en geslagen is met zwepen. We zien daar ook Timotheus staan en Jeremia. Waarvan de Joden zeggen dat hij gestenigd werd in Egypte. En Jesaja, waarvan de Joden zeggen dat hij doormidden gezaagd is tijdens de vervolgingen onder Manasse. We zien Abraham, Isaac en Jacob. En kijk, daar staat ook Manasse. Die zit er ook nog tussen. Die goddeloze koning. Hij werd zelfs nog behouden. Toen hij zijn zonden beleed. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo zien we daar Mozes en Elia. We zien al Gods kinderen. Misschien als u goed kijkt, ziet u iemand die u kent. Iemand die hier vroeger zat. Iemand die u nu in uw gedachten haalt. Hij of zij is daar ook. Wat heerlijk. Misschien had hij of zij het niet gemakkelijk hier op aarde, dat weet u nog. Maar daar denkt hij of zij nu niet meer aan terug. Ze zijn daar in het licht bij de Heere. En weet u, het zijn er zoveel, ze kunnen niet geteld worden. Maar God kent hun getal. O ja. Hij heeft hen opgeschreven op zijn rol waar hij de volkeren op schrijft. En hier ziet Christus het loon op zijn arbeid, zijn bruidskerk, die hij van eeuwigheid af heeft lief gehad. En hier heeft God zijn volk bij zich, voor altijd. Hier is de belofte vervuld aan Abraham, dat zijn nageslacht zou zijn als de zandkorrels aan de oever van de zee. En soms kunnen wij wel eens ontmoedigd worden als we naar de kerk zien en de bestrijdingen die er zijn. En zelfs een profeet als Elia dacht dat hij de laatste was. En er kwam ook iemand naar de Heere Jezus toe, die dacht dat hij een goede vraag had. En die zei, zijn het er ook weinigen die behouden worden? Maar de Heere Jezus zei, strijd gij om in te gaan. Het gaat nu niet om te tellen. Het gaat om niet om te vergelijken. Hoeveel zullen behouden, hoeveel zullen verloren gaan. Het zal een ontelbare menigte worden. Het zal een grote verrassing zijn wat daar nog te zien zal zijn. Want Jezus heeft niet zijn bloed gestort voor een paar. Nee, daar zal hij voor zorgen. En zo gaat het er om ons, gemeente, dat wij met geweld het koninkrijk Gods innemen. Want geweldenaars nemen het met geweld. En dat is het geweld van het geloof. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En daarom als we over deze zaken nadenken, over het avondmaal en misschien niet aangegaan of wel aangegaan, waar het om gaat is strijd om in te gaan. In uw gezin om zijn naam te belijden, op de werkvloer waar de Heer u geplaatst heeft, op kantoor, op school, op de academie of waar het ook is, of in de kerken. Trouw te zijn aan wat God u te doen geeft. En ook voor het persoonlijk geloofsleven niet passief afwachten, maar strijden om in te gaan. Strijd u wel. U bent toch niet passief? U neemt er toch geen genoegen mee dat u niet aan het avondmaal geweest bent? En u neemt er toch geen genoegen mee dat u aan het avondmaal wel geweest bent? Want het avondmaal behoudt u niet. En het avondmaal is geen garantiebewijs dat het goed zit tussen u en de Heere. Het gaat om persoonlijk in te gaan. Als we nu naar deze grote menigte kijken, gemeente, dan zien we dat zij staan voor de troon en voor het Lam. We moeten op de woorden letten. Ze staan. Ze zitten niet. Ze staan. Knechten die stonden voor hun Heer. Een dienstknecht staat aan de kant. Een koning zit op zijn troon. Maar zijn dienstknechten staan aan de kant en die kijken naar zijn ogen, naar zijn handen. En één wenk, dan weet die slaaf precies wat hij doen moet. Ze staan. En zo zijn al die ontelbare mensen die staan voor het land. Dat hebben ze op aarde geleerd om in zijn dienst te staan. Want ze begeren hem te dienen. En als u nou gelovig aan het avondmaal geweest bent, dan zal dat toch ook de nawerking daarvan zijn, dat u ook wilt staan voor zijn aangezicht. Dat uw hart bereid is tot zijn dienst en tot zijn lof. Dan moet toch alles in het leven ondergeschikt gemaakt worden aan Christus en aan zijn eer en aan zijn roeping. Staan voor het Lam. Het is zo heerlijk om dat te doen. En het feit dat ze hier voor de troon staan en kunnen blijven staan, dat is een wonder. Ze blijven daar staan. Kijk, want een goddeloze kan daar niet blijven staan. Die wordt verteerd en wordt weggeduwd. Maar zij blijven staan. Hoe kan dat? Waren allemaal zondaren. Noach, Paulus, David, Abraham. Ga het maar na wat ze allemaal gedaan hebben in hun leven. Zonden worden beschreven in de Bijbel. En toch staan ze daar. Hoe kan dat? Voor de heiligheid, de verzengende, verterende heiligheid van God. Ze staan daar. Onbevangen, dat komt omdat ze bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Ze hebben een volkomen gerechtigheid. God heeft niets meer van hen te eisen. De engelen hebben een geschapen gerechtigheid. Maar Gods kinderen daar hebben een toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat wordt op hen gelegd. En zo kunnen ze blijven staan. En ze staan daar met witte klederen. En deze witte klederen wijzen ons ook op de gerechtigheid. Dus de verzoening, de vergeving van al hun zonden. Ze zijn daar gekleed in het zuiver wit. Vers 14, ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus die klederen zijn wit gemaakt, ze waren voor die tijd zwart. En dan hebben ze hun zwarte klederen gewassen in het rode bloed van Christus en die klederen worden wit. Ze hebben zwarte kleding gehad vroeger. Vanwege de zonde. Ze waren onrein. Maar in hun leven hebben ze het leren uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En ze hebben het gebeden met de woorden van Psalm 51. Reinig mij met hyssop en ik zal witter zijn dan sneeuw. En ze hebben het ervaren hoe de Heer een redder is uit de nood. En gedurende een pelgrimstocht op aarde werden hun kleden steeds weer bezoedeld. En steeds konden ze weer gaan tot die fontein opgericht voor alle onreinheid en zonde, Jezus Christus. Totdat ze uiteindelijk aankomen in het hemelse Jeruzalem. En dan zullen ze voor altijd smetteloze witte klederen hebben. Deze klederen zijn ook lang. Lang. En dat is een teken van rust. Dat weet u al. Dat mensen in het Midden-Oosten, die droegen lange klederen. Maar als ze moesten werken, of oorlog voeren, of strijden, dan werd het omhoog geschort, met een riem vastgemaakt. En als ze 's avonds thuis kwamen, of na de strijd, dan lieten ze de lange kleden weer hangen, is een teken van rust. En zo zien we die ontelbare scharen met lange klederen. Rust. Volmaakte rust. Geen strijd meer, geen aanvechting meer, geen ergernis meer, geen onrust, geen stress. Daar is hemelse rust. En die lange witte kleden zijn ook een teken van vreugde, van blijdschap. Want een bruid gaat op haar trouwdag in het sprankelend wit. En hier is de bruid van Christus, staat voor haar bruidegom in lange witte bruidskleding. Daar zien we Rahab uit Jericho in haar witte trouwjurk. Daar zien we Rut van Moab aan de arm van de meerdere Boas. En ze is in het wit gekleed. Daar zien we de Sulamitische uit het Hooglied zich verheugen in de meerdere Salomo. Ja, hier zien wij de woorden uit Psalm 45. Vervuld haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. En allen dragen daar witte kleding. En die kleding hoeft nooit meer uitgetrokken te worden. Volkomen blijvende vreugde, vrede, heerlijkheid. En daarom, vers 15, zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En ze worden nooit moe. Want het dienen van God, dat is het heerlijkste werk wat er is. Soms kan er een voorsmaak van zijn in dit leven van Gods kinderen. Dat zijn de beste tijden. Het is niet zo heerlijk als God te mogen dienen. En dat doen ze daar voor eeuwig thuis bij de Heere in heerlijkheid. De zonde is voor eeuwig weg. Ze zijn eeuwig bij hem. Bij hem die hen heeft lief gehad van eeuwigheid af. Bij hem die mij als de goede herder geleid heeft langs mijn pelgrimstocht. Die mij zo vaak grote liefde, grote barmhartigheid en grote zorg gegeven heeft. En daarom, als u deze heerlijkheid ziet, een vraag: zijn uw klederen gewassen in het bloed van het lam? Mag u roemen in die heerlijke verzoening die God bewerkt voor arme zondaren? Hebt u gezien dat uw klederen zwart zijn vanwege de zonde? Is dat u tot last geworden? Bent u gevlucht tot Christus? Wat nodig is, een persoonlijke, liefdevolle band met Christus. Dat u in de liefde met hem zal wandelen, dat heel uw leven van hem zal zijn. Dat u in overgave voor hem neerligt. Dat u nu al bekleed wordt met dat bruiloftskleed in principe. Nog niet volmaakt, maar in principe dat u er kennis aan hebt. Want we lezen ook in de schrift hoe de Heere Jezus de gelijkenis sprak over de bruiloftsgasten. En dat de Heere daar kwam en die bruiloftsgasten overzag. En hij zag één zonder een bruiloftskleed. Matthäus 22. Vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. En hij verstomde. Hij kon niks zeggen. Toen zei de koning tot de dienaars: bindt zijn handen en voeten. Neemt hem weg. Werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Daarom is de vraag niet: bent u aan het avondmaal geweest? Nee. De vraag is: hebt u een bruiloftskleed? Dat hebt u nodig. Waar leeft u voor? Laat het toch voor Christus zijn. En dan zegt u niet: hoe ver kan ik nog meegaan met de wereld en dan nog steeds een christen genoemd worden. Dan verlangt u ernaar om Christus te kennen. Dan is zijn liefde uw stuwende kracht. Dan vernieuwt Gods geest uw leven En u wordt onweerstaanbaar, steeds getrokken tot de troon der genade. En u moet u lucht geven aan uw hart, om uw hart voor hen uit te storten. En hen uit te spreken, Heere, geef mij meer liefde tot u. Leid mij in uw waarheid, schenk mij uw Heilige Geest. En weet u, de Heer is gewillig veel meer te geven dan wat u ooit kunt bedenken of vragen. En zo kunt u ook straks staan in die grote scharen. Maar we gaan nog verder kijken. Want als we deze ontelbare scharen zien, dan zien wij dat zij palmtakken in hun handen hebben. Och, het is zo'n heerlijk beeld. Want de palmtak, dat is weer een teken van vreugde, van blijdschap. Dat betekent die palmtak. Toen de Heere Jezus Jeruzalem binnenging, wat deden de mensen toen? Ze hakten takken van de bomen. Er waren geen knoestige takken. En dat die voor de Heere gelegd werden, dat kan. En niet overheen lopen. Nee, er waren palmtakken. Ze waren zo blij, ze legden de palmtakken op de grond. En daar ging de Heere Jezus overheen, op zijn veulen. Vreugde. En zo hadden de Joden ook het loofhuttenfeest. En daar werden palmtakken van de bomen afgesneden. En met deze palmtakken liepen ze naar de tempel om het loofhuttenfeest te vieren. Terwijl de offers daar gebracht werden. En ze zwaaiden met die palmtakken. Het was een vreugdevolle feest. Grote vreugde bij hen. En bij het loofhuttenfeest dachten de mensen eraan hoe zij in hutten en tenten geleefd hadden tijdens de woestijnreis naar Kanaan. En daar waren ze nu in Jeruzalem, bij de tempel, toch zo dankbaar en blij dat God hen gebracht had in dit land overvloeiende van melk en honing. Het was blijdschap en vreugde bij het loofhuttenfeest. En weet u, als u naar de Bijbel kijkt, dan ziet u de drie grote feesten, het paasfeest. En dan ziet u het pinksterfeest, dat is ook een offerfeest. En u ziet het loofhuttenfeest. Paasfeest, dat is vervuld, dat weet u, met Goede Vrijdag en de opstanding. En het pinksterfeest, wanneer is dat vervuld? Dat is vervuld op Pinksteren. Kwam de eerste van de oogst, kwamen binnen 3000 op één dag bekeerd. En het loofhuttenfeest, dat vraagt ook om een vervulling. Waar is dat vervuld? Dat leest u niet. Ja, dat leest u hier. In Openbaring 7. Dit is de vervulling van de oud-testamentische loofhuttenfeest. Hier staan ze met blijde kleding en met de palmtakken in hun handen. En ze hebben grote vreugde van palmtakken. Dat is ook een teken van de overwinning. Want dat volk heeft de overwinning behaald. En dan zwaaiden ze ook palmtakken. Op aarde was er moeite en strijd. En daarom vraagt de engel aan Johannes waar al deze mensen vandaan komen. En Johannes weet niet wat hij zeggen moet. U weet het wel, zegt Johannes. En dan zegt die engel, ze komen allemaal uit grote verdrukking. En daarbij gaat het niet alleen om alle moeite die mensen in het algemeen in het leven kunnen hebben. Maar het gaat om verdrukkingen ter wille van het evangelie. En die verdrukkingen kunnen vervolgingen zijn. Kunnen zijn de mensen u uitlachen. U meewarig aankijken. En uw kleineren om het evangelie. Kunnen zijn dat mensen u geen opdrachten meer gunnen in uw bedrijf, omdat u vasthoudt aan de principes van Gods woord. Dat kan. Er zijn voorbeelden van te noemen. Economische achteruitgang. Het kan ook zijn dat kinderen Gods bestookt worden door allerlei aanvallen van de vorst der duisternis. Of bestrijdingen hebben en aanvechtingen. En dat allemaal vormt de grote verdrukking. Die grote verdrukking hier uit onze tekst slaat dus niet op een korte periode aan het einde van de wereldgeschiedenis, waarin er dan veel vervolging zullen zijn, wat gedacht wordt. Nee, die grote verdrukking geldt voor heel die scharen. Noach heeft zijn verdrukking gehad. Abraham heeft zijn verdrukking gehad. Zoveel jaren, geen zoon, geen kind. Hoe moet het gaan? Wat is hij bestreden geweest? En Noach was de laatste, die stond helemaal alleen. En dan heb je Isaac en Jacob en Jozef en David. En ga maar aanstaan. Allemaal hun bestrijdingen, hun moeite. En Elia die daar gestaan heeft. En Elisa die met die goddeloze koningen het evangelie moest spreken. En ze wouden niet luisteren. En allemaal hebben ze verdrukking gehad, want wij moeten het koninkrijk Gods binnengaan door vele verdrukkingen heen. En daar moet je niet bang voor zijn. Want de Heer is met zijn volk. Zelfs in de verdrukking is het nog goed, omdat de Heer bij u is. Dan wilt u verlost zijn van de verdrukking, natuurlijk. Maar toch houdt de Heer u vast, ook al gaat u langs de afgrond. Hij houdt zijn volk vast en dan brengt hij je weer in grazige weiden. Maar ze komen allemaal uit grote verdrukking. En ze kunnen allemaal al in die grote scharen hun eigen verhaal vertellen. De een werd verdrukt door zijn familie. De andere kreeg een ernstige ziekte waardoor hij in allerlei bestrijdingen en vertwijfelingen kwam. En de duivel sloeg die ziekte in zijn gezicht. Hoe kan dat nou, een God van liefde? En zo werden ze bestreden. Die bestrijdingen waren soms nog erger dan de ziekte. Een ander moest kinderen verliezen. En dat ging ook gepaard met grote aanvechtingen. Sommigen hebben ervaren dat voor hun eigen besef dat al Gods golven en baren over hen heen gegaan zijn. Dat ze bijna verdronken. Want er zijn verdrukkingen. En als er geen pijn is, komt er ook geen palmtak. En als er geen kruis is, komt er ook geen kroon. En als er geen doornen zijn, komt er ook geen troon. Maar zijn stok en zijn staf, die behoeden u. Want onze lichte verdrukking, dat zei Paulus, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4, 17. En hier in onze tekst ziet u ze allemaal staan. Die door grote verdrukking gekomen zijn. Ze zijn in heerlijkheid. Ze hebben de overwinning bereikt. Palmtakken in hun handen. De duivel die hen voortdurend verleid had op aarde. Ze hebben hem nu met voeten vertreden. Ze hebben meegedaan met het oordeel van de Heer Jezus Christus. Wegwerpen de verleider der broederen voor eeuwig. En ze zijn, Gods kinderen zijn daar meer dan overwinnaars door Christus die hen lief gehad heeft. Op aarde gingen ze al voort van kracht tot kracht. En nu mogen zij het hemelse loofhuttenfeest vieren. Ze verheugen zich in hun zaligmaker. Maar er is nog meer, gemeente. Want er is nog een aspect van dat loofhuttenfeest. Want toen dat loofhuttenfeest gevierd werd in de tempel, kwamen de mensen bij elkaar en ze riepen Hosanna. En dat betekent, Heere, geef zaligheid. Maar hier op de hemelse viering van het bruiloftsmaal van het lam, de hemelse loofhuttenfeest, daar zingen ze niet meer Hosanna. Daar zingen ze niet meer Heere, geef zaligheid. Maar dan zingen zij. De zaligheid zij, de zaligheid is van onze God. En tot onze God in alle eeuwigheid. En het lam. Nu roepen ze, de zaligheid is gekomen. Want de Heere heeft deze heerlijke zaligheid bereid voor hen. Ze hoeven niet meer te vragen om de zaligheid. Ze jubelen omdat de zaligheid er gekomen is. De zaligheid is van onze God. Na zijn soevereine barmhartigheid heeft hij ons gered, gekocht met zijn bloed. En daarom jubelt die grote, ontelbare menigte over de goedheid van de Heer. En wat zeggen ze dan? In vers 12. Amen. Het zal vast en zeker zijn. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte. Zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En hier zien we 7 woorden. Weer die volkomenheid. 7 woorden. Waarmee de Heer aanbeden wordt. Het is volkomen aanbidding. Lof. Omdat God alle lof moet ontvangen. Heerlijkheid. Want God wordt verheerlijkt in al zijn deugden. Hij wordt verheerlijkt in al zijn goedheid. In al zijn reinheid. In al zijn barmhartigheid. Wijsheid. Omdat God dit heilsplan in volmaakte wijsheid heeft uitgedacht en bewerkt. Dankzegging. Om de diepste dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor al Gods barmhartigheid en goedertierenheid. Eer. Omdat alle eer aan Hem alleen gegeven moet worden. Niets uit ons, alles uit Hem. Geen kind van God komt in de hemel omdat hij zelf zo trouw was. Omdat hij zelf zo zijn best deed. Omdat hij gekozen heeft. Omdat hij zo goed was. Niets daarvan. 0,00. Het is alles zijn werk. En daarom krijgt hij alle eer. De kracht. Want er is niets te moeilijk voor hem. U bent ook niet te moeilijk voor hem. De kracht en de sterkte, omdat zijn macht alles kan doen wat hem wel behagelijk is. Hij is de sterke. En hij is gekomen in het huis van de duivel, heeft hem gebonden. De sterkte komt God toe. En dit alles wordt onderstreept door het woordje amen. Het zal vast en zeker zijn. En dan is er nog meer. Het loofhuttenfeest. Bij het loofhuttenfeest in Jeruzalem, dan nam de hoge priester een gouden beker. En hij daalde af met de feesthoudende menigte die de palmtakken in hun handen hadden en die gekleed waren in die witte klederen. Daarna gingen ze naar het badwater Siloam en de hoge priester nam water in dat gouden beker en zo gingen ze al terug, al zingende naar de tempel. En daar werd het water bij het altaar uitgegoten, terwijl het volk zong met vreugde, zult u water putten uit de fonteinen van zaligheid. En dan zien wij de Heer Jezus in Johannes 7, vers 37, op het loofhuttenfeest. Op de laatste dag, en op de laatste dag ging de hoge priester met zijn gouden beker om dat water te halen. En op de laatste dag van dat zijnde, de grote dag van het feest, die dag stond Jezus. En hij riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, staat al in het Oude Testament, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En hier in onze tekst zien wij hoe de verlosten in de hemel de vervulling van dat loofhuttenfeest vieren. Want er staat hier in vers 17, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn, een leider. Tot levende fonteinen der wateren. Meervoudsvorm. Levende fonteinen van wateren. Want er is een overvloed van zaligheid. Een overvloed van levende wateren. Wat een contrast tot hen die de eer van mensen liever hadden dan de eer van God. Mensen die zichzelf niet wilden verloochenen. Mensen die zichzelf wilden vasthouden. En niet wilden buigen. En niet zichzelf gewonnen wilden geven. Maar ze waren rijk en verrijkt. Ze gingen naar de synagoge. Zoals die rijke man uit de gelijkenis. Was een vooraanstaande Jood. Maar zij krijgen straks niet één druppel water om hun tong te verkoelen. Wat een verschil. Ze zullen eeuwig gedorst lijden. En u, kind van God, had daar ook kunnen zijn. Het enig verschil tussen die rijke man en u is Gods vrije genade. Daarvoor heeft Christus geleden aan het kruis, opdat hij levend water kon geven. En hij wil het nog steeds geven. Ook nu, die nu dorst hebt, die ziet dat de wereld alleen maar heeft gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Geef het toch op. En vlucht toch tot deze zaligheid. Want dan is er nog meer. Dan zien we een ander voorrecht. Ook in vers 17. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zoals een moeder een huilend kind op schoot neemt. En haar schort pakt en ze veegt de tranen af van haar kind. Zo zal de hoogste majesteit, ja God zelf, zal het niet te gering vinden om neer te bukken en om de tranen af te vegen uit de ogen van elk van zijn kinderen. Van die ontelbare menigte. Iedereen is toch door vrije genade losgekocht. En heeft persoonlijk die zaligmaker leren lief krijgen. En hebben persoonlijk hun hart en hun leven leren overgeven aan die God. Persoonlijk zondaar geworden, persoonlijk verlost te worden, persoonlijk leren roemen in God, persoonlijk leren hopen op God en persoonlijk door de verdrukkingen heen gegaan en toch met lijdzaamheid volgehouden. En nu zal God persoonlijk die tranen wegvegen. Niet van hun wangen, dat doet de moeder, maar uit hun ogen. En dat betekent dat de tranen zelf voor altijd weg zullen zijn. De tranen van de zondares aan de voeten van de Heere Jezus, die het uitsnikte haar verdorven leven. Ze had spijt. De tranen van een berouwvolle Petrus. De tranen van de droefheid naar God. De tranen vanwege verdriet, vanwege pijn, wat u ook gelegd hebt voor de Heere en met de Heere probeert te verwerken. Die tranen worden weggeveegd. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Jesaja 35 vers 10. Dat ziet u hier in Openbaring 7 gebeuren. En nu gaan Gods kinderen nog door de wildernis hier op aarde. Nu zijn er nog tranen. Nu vraagt u zich nog af, hoe lang kan ik nog zo verder gaan? Maar daar bent u bij hem. En daar zal alles wel zijn. U zult niet meer hongeren. U zult niet meer pijn hebben. U zult heerlijk bij de drie enige God mogen zijn. Nu zijn Gods kinderen nog bezig met hun dagelijks werk. Maar dan zal alle kracht besteed worden aan het heerlijkste werk. Het kennen, het liefhebben, het bewonderen van God in al zijn deugden. In de onmiddellijke nabijheid van God. Daarom, Gods kinderen, hoe behoort u zich nu te gedragen? Laat uw leven toch gekenmerkt worden met een verlangen naar deze God. En als het nou zo bij u is, dat u ziet dat dat verlangen wat minder wordt, dan moet u dat voor de Heere neerleggen. Heere, leer mij naar u te verlangen. U moet bovenaan in mijn leven zijn. Leer mij naar u te hongeren en te dorsten. Nu bent u misschien in moeite en verdrukking. Maar ga verder met uw pelgrimstocht. Zie op de Heere Jezus. Hij weet van uw nood. Hij weet van uw grote verdrukking. En waar u nou doorheen gaat, wat u zo moeilijk vindt. U kijkt ernaar en u zegt, ja, ik vind het heel moeilijk, maar het is allemaal nog maar niks. Want anderen gaan door veel grotere verdrukking heen. Ik heb eigenlijk maar niks. En dan stel ik me eigenlijk maar wat aan. Maar toch vind ik het zo moeilijk. En zo zijn we bezig onszelf en onze verdrukking te kleineren. Maar dat doet Christus niet. Hij zegt, u gaat door grote verdrukking heen. Hij neemt het serieus. Uw pijn, uw verdriet, uw eenzaamheid, uw verbijstering. Hij neemt het serieus. En daarom mag u bij hem terecht. Want hij heeft alle aandacht voor u. Hij ondersteunt u in het leed dat u genaakte, dat tot u kwam. Hij weet ervan. En u mag verder in het geloof, steunend op de arm van uw liefste. En u mag weten, het komt goed. Het komt helemaal goed met hem. Waar hoort u bij? Bij dat volk van God. Of hoort u bij hen nog uit Openbaring 6? Waar hoort u bij? Christus is nog steeds gewillig. Hij roept u. Hij roept u ernstig. Niemand hoeft hier verloren te gaan. Want u bent onder het welmenende aanbod van een goedertieren God. Aanbod van zijn beloften. Amen. We zingen Psalm 45, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. O Heilige Heere, dank u dat u ons dit verre gezicht gegeven hebt. Dat we de hemel hebben mogen inkijken. We hebben het niet allemaal begrepen, Heere. Want we zijn maar domme mensen. Maar we hebben wel hele mooie dingen gezien. Dat het helemaal goed komt met uw volk. Dat ze meer dan overwinnaars zullen zijn. Dat er vreugde zal zijn. Dat ze de overwinning zullen behalen over al de helse legermachten. Omdat u hun kracht was. Want met u konden zij door sterke benden dringen. En u hebt het hen gegeven. Omdat u hen onoverwinnelijke kracht gaf. Al hadden ze zelf maar kleine kracht. En zo hebt u hen daar gebracht. Heere, laten ook wij pelgrims zijn op aarde. Laten ook wij met u leven. En met heel uw woord. Dank u dat u betrouwbaar bent. Dat u niet liegen kunt. Dat uw openbaring waar is. Dat u uw volk en kinderen leidt. Totdat ze straks bij u zullen zijn. Help ons, Heere. Om weerstand te bieden aan alles wat tegen u en uw woord ingaat. En help ons om ons leven te kruisigen. Om achter u aan te komen. Om u lief te hebben. Heren, dat kunnen we zelf niet. Maar u kunt het doen in ons en door ons. Doe het, Heren, tot uw eer. Tot uw lof. Tot uw dankzegging, tot uw macht, tot uw kracht, tot uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij 73, de versen 12 en 13.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.